Geliefde gemeente, wel eens een stem uit de hemel gehoord? Stem uit de hemel, dat zou ik wel willen, zegt misschien een jongen of een meisje in de kerk. Dan zou ik weten dat God bestaat. Daar heb je geen discussie voor nodig en geen boek voor nodig. Als je nou een stem uit de hemel zou horen. Ik ben God. En misschien nog persoonlijker en nog geestelijker. Wat zou je zekerheid ontvangen als de Heere zelf tegen je zou zeggen: ik ben met u. Stem uit de hemel. Sommige mensen zien daar naar uit. Zeker vroeger in deze gemeente. En ik hoop nog wel, in zekere zin. Als je nou een hoorbare stem, zo heette dat vroeger, hè? Een hoorbare stem uit de hemel zou horen. Alleen, die krijgen we niet. Nee, ik zeg niet dat de Heere soms niet krachtig zijn woord kan toepassen, zo dat je de woorden van God als het ware in je geest en in je gedachten hoort. Dat kan. Maar het zijn altijd deze woorden. Deze stem. Petrus zegt als hij terugblikt op deze gebeurtenis die hier beschreven staat en die we vanmorgen in de prediking aan de orde stellen: wij hebben zijn stem gehoord op de berg. Maar wij hebben het profetische woord wat nog. Ja, dat is niet helemaal goed vertaald in onze Statenbijbel. Ik mag dat misschien niet zeggen. Maar wat nog veel vaster is. Want dat staat er. Veel vaster. Het woord van de levende God. Het gaat vanmorgen over een stem uit de hemel. Dat is het thema van de preek. Bevestigt het werk van Christus. Want we lezen: terwijl hij nog sprak, ziet een luchtige of een lichtende wolk heeft hen overschaduwd. En ziet een stem uit de wolk zeggende: deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. Bevestigt het werk van Christus. En in de tweede plaats, bindt aan het woord van Christus. Want het laatste stukje van de tekst zegt: hoort hem. Dus een stem uit de hemel bevestigt het werk van Christus en bindt aan het woord van Christus. Het is een merkwaardige geschiedenis, gemeente, dat de Heer Jezus, zo lezen we in het begin van dit hoofdstuk, dat hij Petrus, Jacobus en Johannes, zijn broeder, met zich nam en op een berg bracht. Volgens de meeste uitleggers is dat de berg Tabor. En misschien zijn sommigen van u in Israël geweest. Het zou me niet verbazen als u nooit op de berg Tabor geweest bent. Want daar kan volgens de berichten geen bus komen. Daar moet je met auto's, met een taxi heen vanwege de bochtige en smalle weg. En dat gebeurt dus lang niet altijd dat je op de berg van de verheerlijking komt. De berg Tabor. Hoge berg. Vaak zie je hem vanuit de bus in de verte liggen. En die berg is de plek waar de Heer Jezus de drie intimi, de drie meest naaste discipelen uit zijn discipelkring meeneemt. En dan gebeurt er iets. Laten we maar letterlijk onze tekst nemen zoals hij hier staat. Hij werd voor hen veranderd van gedaante. Verheerlijkt staat er eigenlijk. Maar veranderd is best wel een goede vertaling. De verheerlijking of de verandering op de berg. Dan moeten we bedenken dat de Heere Jezus waarachtig mens is. Kolbrugge zou zeggen: U kunt Jezus niet genoeg in het vlees trekken zoals hij hier op aarde was. Vindt u misschien een rare uitdrukking, maar het is wel een uitdrukking die precies aangeeft waar het om gaat. Jezus is mens geweest, vlees geworden, zwak, krachteloos, menselijk vlees van de mens na de val in de zonde. Nee, de Heere Jezus had geen zonde. Maar heeft zich wel met het menselijke vlees en een menselijke natuur bekleed van Adam na de zondeval. Alle ellende en pijn en verdriet, het is er niet bespaard gebleven. Waarachtig mens. Dat is een onderwerp waar we de komende weken natuurlijk in de lijdensprediking over na gaan denken. Jezus, waarachtig mens. Een mens die bloed zweette in de hof. Een mens die de littekenen droeg van het lijden en van het sterven. Een mens die, zoals onze catechismus het zo mooi uitlegt, tot in de hel toe vernederd is. Dat is iets wat onze gedachten ver te boven gaat, althans mijn gedachten. Maar het is wel een aspect van het lijdensevangelie wat we vanmorgen en ook de komende weken niet mogen vergeten. Waarachtig mens. En dan staat er, hij werd van gedaante veranderd of verheerlijkt. In het Johannesevangelie staat in het 14e vers van het eerste hoofdstuk, en het woord is vlees geworden. Dan wordt heel duidelijk dat de Heere Jezus werkelijk vlees geworden is. Kind van Adam geworden is. Ook al was hij zelf zonder persoonlijke zonde. Maar wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Vooral het Johannesevangelie laat van stap tot stap zien dat die vernederde Heere Jezus Christus ook heerlijkheid heeft. En er zijn momenten dat die heerlijkheid uitstraalt. Dat gebeurt hier. Dat is op een beslissend moment in de weg van de Heere Jezus. Hij heeft zojuist aan zijn discipelen verteld, daar gaan we het nu verder niet over hebben, dat hij gaat lijden en sterven. De eerste lijdensaankondiging. Van toen af begon Jezus hun te vertonen, aan te tonen, uit te leggen vanuit het woord van God, vanuit Jesaja 53... vanuit Psalm 22 wellicht, Psalm 69, vanuit al die oud-testamentische profetieën begon de Heere Jezus hen uit te leggen dat hij lijden en sterven moest. En dan gaat hij de berg op. Nee, niet de berg Golgotha, niet de heuvel van het kruis, maar de berg van de verheerlijking. En hij wordt van gedaante veranderd of verheerlijkt. En dan zien die drie discipelen die daarbij zijn, dat zijn aangezicht blinkt. Zo lezen we in vers 2, als de zon en zijn klederen werden wit gelijk het licht. U moet dat u zo voorstellen dat iets van de hemelse heerlijkheid, van de heerlijkheid van de troon van God, van de engelen en van de gezaligden op de Heere Jezus afstraalt. Het wordt zichtbaar voor die drie dat hij de Zoon van God is. Dat hij straks, ook naar de diepe weg van lijden en sterven, naar de hemelse heerlijkheid gaat en bij God zal zijn. Luchtige wolk heet dat in onze Statenbijbel. Dat is mooi vertaald. Luchtig. Je mag ook vertalen lichtend. Een lichtende wolk. En dan is de Heer Jezus niet alleen. We lezen dat als hij veranderd wordt en zijn klederen worden als het licht, dat van hem werden gezien, aan hen werden geopenbaard, Mozes en Elia die met hen samenspraken. Mozes, de gever van de wet, Elia, de eerste grote profeet, zoals het Jodendom en het Oude Testament daarover spreken, de handhaver van de wet. Mozes, hij heeft de wet gegeven, onthouden. Elia heeft de wet gehandhaafd. Spreek met de Heer Jezus, de vervuller van de wet. Gever, handhaver, vervuller van de wet. Op de berg van de verheerlijking. Dat is niet zonder reden dat Mozes en Elia hier staan. Allereerst omdat de Heer ons hier wil duidelijk maken dat de Heer Jezus Christus, nu hij de weg van lijden en sterven gaat, niet alleen zal zijn. In de oudtestamentische profetie wordt gezegd, Jesaja 53, dat wanneer hij zijn ziel tot een schuldoffer zal stellen, en die weg gaat hij hier, hij gaat heen om te lijden en te sterven, zo zal hij zaad zien. Zijn werk zal niet te vergeefs zijn. Hij zal Mozes redden van het verderf. En hij zal Elia redden van het verderf. En hij zal die arme zondaar in de kerk redden van het verderf. Er zal vrucht zijn op zijn werk. Dat is het eerste. Daarom staan Mozes en Elia hier. Nee, Jezus is nog niet gestorven. Hij heeft de prijs nog niet betaald. Maar het is alsof God zegt, uw weg zal niet te vergeefs zijn. En dan spreken ze, waarover spreken ze? Ja, zegt u misschien, dat weten we niet. Nou, dan moeten we maar schrift met schrift vergelijken. En dan moet u straks thuis maar lezen, Lucas 9, waar dezelfde geschiedenis beschreven staat. En daar staat een woord wat u allemaal kent, een Grieks woord. En zij spraken over zijn exodus naar Jeruzalem. Zijn uittocht naar Jeruzalem. Exodus. Naam van het tweede boek van de Bijbel. Jezus gaat uit. De exodus naar Jeruzalem. Mozes. Ja, Mozes is de man van de uittocht. Zijn geschiedenis wordt in het boek Exodus bijvoorbeeld uitvoerig beschreven. En Elia dan? Ja, Elia is ook de man van een exodus. Als Elia die Baalpriesters heeft gedood en doodsbang is voor die vrouw Izebel, dan vlucht hij naar de woestijn en dat wordt in de boeken van de koningen ook een exodus genoemd. Wat is nou het kenmerkende van een exodus? Denkt u maar aan Mozes, want dat is het duidelijkste, denk ik. Als Mozes uittrekt met het volk, dan staat hij voor onmogelijkheden. U weet wel dat als Mozes het volk leidt naar de Rode Zee, dan komen ze aan de oevers van de Rode Zee. En aan weerskanten zijn de bergen en voor hen is de zee en achter hen komen die wagens van Farao. En ze schreeuwen, staat er in het boek Exodus, in hun nood tot God. Voor de onmogelijkheden. Zult u niet vergeten. Als Jezus Christus uitgaat naar Jeruzalem, Gethsemane en Golgotha, dan staat hij menselijk gezien voor de onmogelijkheden. Hoe word ik geperst, zegt het profetenwoord, totdat ik het al volbracht heb. Mijn ziel is geheel bedroefd tot het dood toe. Exodus. Heren, hoe moet het? Er is een prachtig artikel van Weyler, de grote Amerikaanse geleerde, godvrezend mens, Benjamin Warfield, die geschreven heeft honderden bladzijden, want hij was geen man van weinig woorden, over het emotionele leven van de Heer Jezus Christus in zijn lijdensweg. Indrukwekkend. Jezus tot in het diepst van zijn ziel vernederd voor de onmogelijkheden. Exodus. Bloed gezweten. Lucas, de dokter onder de evangelisten, zegt bloedklonters op zijn lichaam die meegegaan zijn tot aan het kruis. Onmogelijk. Wat heeft deze borg en zaligmaker in zijn exodus voor de onmogelijkheden moeten lijden en sterven. En nochtans, uw weg was in de zee en uw pad door grote wateren, door de onmogelijkheden heen. God baande door de woeste paren van lijden, sterven, waar de bange ziel van de borg en middelaar bedolven werd onder de golven. Een weg. Hij heeft de weg gebaand. Exodus. Door de onmogelijkheden heen. En dat is nou van grote geestelijke betekenis. Dat moeten we bij het Leidensevangelie ook nooit vergeten. Dat zoals God in Christus door de onmogelijkheden heen een weg baande, zo baant God ook een weg in het leven van een zondaar. Nee, niet dat de weg van de Heer Jezus hetzelfde is als de weg van ons. Dat soort gedachten moeten we maar niet koesteren. Maar wel, dat de weg van de Heer Jezus door lijden en sterven, de exodus van de Heer Jezus door de diepe wateren heen, vrucht draagt in het leven van zijn kinderen. Exodus. Want het kan ook in het leven van iemand die met de geestelijke vragen worstelt. En misschien zit u zo in de kerk vanmorgen of luistert u mee voor de kerktelefoon. Die vastloopt. Echt vastloopt. Dat je zegt, Heer, hoe moet het? Geen weg. Alle wegen afgesloten. Als ik naar mezelf zie. Of is dat vreemde taal voor u? Alle wegen afgesloten. Want er is van ons uit geen weg. Als er geen borg zou zijn die de exodus, de uittocht gegaan is, dan zou er geen weg zijn. En daar kan je ook iets van gaan beleven, voor het eerst dan ook opnieuw. Alle wegen toegemuurd, zeiden de oude vromen vroeger. God baande door de woeste baren. En zij spraken Mozes en Elia over zijn uittocht. Mozes, hij had de wet gegeven. Elia, hij had de wet gehandhaafd. Maar daar was het bij gebleven. Jezus vervult de wet. En hij zegt, ik kom om uw wil te doen. En als je daar nou iets van gaat ontdekken in je leven, dat de Heer Jezus komt om te zeggen, ik ben uw heil. Of zoals het er staat in de oorspronkelijke Hebreeuwse tekst, ik ben uw heiland. Dan komt hij dwars door alle onmogelijkheden en over bergen van schuld en van zonde heen en zegt het, ziet, hier ben ik. Jezus sprak met Mozes en Elia, zo lezen we hier, over zijn uittocht, zijn exodus, zijn weg van bloed en tranen naar Jeruzalem. Dat is niet alleen gezegd aan de discipelen bij dat eerste stukje wat gelezen is vanmorgen. Hij moet lijden en sterven. Hij ging vertonen dat hij lijden en sterven moest, maar dat is ook vanuit de hemel bevestigd. Deze is mijn geliefde zoon. En dan moeten we nog iets meer zeggen over die woorden van God die uit de hemel klinken. Want kijk, Mozes en Elia spraken over de exodus van de Heere Jezus, de uittocht. En dan zegt Petrus, vurige Petrus, Heere, het is goed dat, streepje eronder zet in gedachten, dat wij hier zijn. Wij hier zijn. Petrus heeft nog niet veel geleerd. Dat kan u ook overkomen. Dat overkomt mij ook nog dagelijks. Petrus was bij de Heer Jezus geweest toen hij zijn eerste lijdensafkondiging deed. En hij had beleden dat Jezus de Christus was. Maar ja, toen was ook gezegd dat Petrus, toen hij sprak over de weg van lijden en sterven, dat Petrus hem begon te bestraffen. Hoofdstuk 16. Hij riep de Heere Jezus tot de orde. Je moet maar durven. Je moet maar durven. Hij zegt, Heere, dat zal niet gebeuren. Zolang ik er nog ben, want zo moet u het ook lezen, dan zal dat niet gebeuren. We staan zo hoog met onszelf. Domineesvlees, ouderlingenvlees, bekeerde mensenvlees. Heer, het is goed dat ik er ben. En de Heer Jezus zegt, ga achter mij, Satan. Tegenstander. Hinderpaal op de weg van lijden en sterven. En nu? Petrus heeft nog niet veel geleerd. Althans nu nog niet. Dat heeft hij later wel hoor. Heer, het is goed dat wij hier zijn. Gelukkig hebt u ons nog. Daar gaat in de gemeente van Christus en in de kerk des Heeren een hoop fout. Met dat ik denken. Met dat wij denken. Het is goed dat wij hier zijn. Laat ons tenten maken, tabernakels, loofhutten. Want dat is het woord wat eigenlijk gebruikt wordt. Net zoals bij het loofhuttenfeest de Israëlieten tenten maakten op het dak van hun huis of naast hun huis om daarin te bivakeren en om de Heere te danken voor zijn zegeningen tijdens de woestijnreis. Laat ons zo'n tent maken voor Mozes 1 en voor Elia 1 en voor u. En dan komt de hemelse correctie. Bent u er ook zo dankbaar voor als de hemel u corrigeert? Mij corrigeert? Deze is mijn geliefde zoon. Mozes weg. Elia weg. Deze. En zij zagen niemand dan Jezus. Petrus moest leren samen met die andere discipelen om Jezus alleen over te houden. Deze is mijn geliefde zoon. En dan moet u dat ook lezen in het licht van het vorige stukje wat niet zonder reden gelezen is vanmorgen. Petrus had er grote moeite mee en dat kan ik ook wel begrijpen hoor. Dat de Heer Jezus moest lijden en sterven. Want dat is aanstotelijk. Een zaligmaker die bebloed aan het vloekhout hangt. En die moet klagen, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Dat heeft Petrus meegemaakt. En Johannes en Jacobus en al die anderen. En God zegt van de hemel, deze is mijn geliefde zoon. Zo is hij mijn geliefde. En dan zetten we de doop van de Heer Jezus daar maar heel even naast. Want toen is ook de hemel open gegaan. Matthäus 3. En andere gedeelten uit de Bijbel beschrijven uitvoerig. Dat de Heer Jezus gedoopt werd in de Jordaan. En dat de hemelen scheurden. En dat een duif op hem neerdaalde. En toen klonk ook een stem die bijna hetzelfde zei als wat hier gezegd wordt. Deze is mijn geliefde zoon, in welke ik mijn goddelijk welbehagen heb. Zo is hij mijn zoon. Niet als de krachtige verlosser die de Romeinen bestrijdt en die de troon van David beklimt en die kronen draagt, maar als de bebloede man van smarten. Zo is hij. Dan denk er goed aan gemeente, de doop in de Jordaan is al een voorbode van het lijden en sterven van de Heer Jezus. Zoals hij ondergaat in de wateren van de Jordaan en oprijst, zo zal hij ondergaan in de wateren van Gods toorn. En uiteindelijk op de dag van zijn opstanding opstaan uit de doden. Maar de doop is een teken van de doop van zijn dood. Hoe word ik geperst? Met welke doop moet ik gedoopt worden? Jezus ondergegaan. En zo zegt God, deze is mijn geliefde zoon. En dan haal ik één zinnetje aan uit de preek van Kolbrugge. Die grote stoorzender uit de 19e eeuw. Maar die zoveel licht in de werken van God en van Christus had. Hij zegt, God heeft hem welgevallen in het offer van Jezus Christus. In de uittocht van Jezus Christus door bloed en tranen heen. Hebt u ook een welgevallen in hem? Wat hebt u op de Zoon van God tegen? Onthoud het. Wat hebt u op de Zoon van God tegen? Dat hij u door zijn bloed en wonden niet zou zalig maken. Ja, maar dominee, dat gaat zomaar niet. Nee, dat weet ik. Dat is een eeuwig wonder als God je zalig maakt van je zonde. En in Christus Jezus aanziet. En opzoekt. Maar zeg het nou eens eerlijk. Zo voor uzelf. Zo overwegend, biddend hoop ik. Wat hebt u op Jezus tegen? Op de Zoon van Gods welgevallen. Deze is mijn Zoon. In zijn offer heb ik welgevallen. Wie bent u dan dat u zegt, ja, nee, dat hoef ik niet. Die goddeloze ja-maars van het ongeloof. Van de bezwaren die in ons hart kunnen leven. Daar mag u wel om vragen, hoor. Heere, verlos me van al die goddeloze ja-maars. En leer me als een arme zondaar nergens anders mee tevreden zijn dan met de Exodus, de uittocht van uw lieve zoon. Deze is mijn geliefde zoon. Petrus wordt gecorrigeerd. Hij moet zijn ja-maars en zijn trotsheid en zijn bouwen van tenten en zijn bouwen van namen moet hij inleveren. Gezegende les. Als je het voor het eerst of opnieuw mag leren. En wat moet hij dan alleen? Wel, onze tekst zegt het. Heer, het is goed dat wij hier zijn. Wij zullen 3 tenten bouwen, loofhutten bouwen op deze berg. Voor u 1 en voor Mozes 1 en voor Elias 1. En dan de hemelse correctie. Deze en geen ander is mijn geliefde zoon. En dan openbaart God zijn heerlijkheid. Want dat is een punt wat we nog even moeten benadrukken. Een luchtige of een lichtende wolk heeft hem overschaduwd en een stem kwam uit de wolk. Ja, die lichtende wolk. De kinderen van de zondagsschool weten wel wat die lichtende wolk is. Dat is een wolk die verscheen toen de tabernakel werd ingewijd. Dat kun je ook vinden in het boek Exodus in het 2e stuk. Dan wordt door Mozes, nadat hij de mensen heeft aangewezen die tabernakel moeten maken, Bezaliel en Aholiab, kunstenaars uit het legerkamp van Israël, ze moeten alles maken en dan is alles klaar, zo zoals God het aan Mozes geopenbaard heeft op de berg. En dan komt God. En hoe komt God? Zichtbaar? Nee. Ja. Dat is altijd moeilijk om dat onder woorden te brengen. Hè? God komt in de gedaante van een luchtige of een lichtende wolk. En de heerlijkheid God staat er dan. De kaboot is het Hebreeuwse woord. De heerlijkheid Gods vervulde het heilige. En het heilige der heiligen. En als later in de tijd van Salomo die tempel in gebruik genomen wordt. U leest het in het begin van het eerste boek Koningen. Dan bidt Salomo om de aanwezigheid van God. En dan komt de heerlijkheid, de lichtende wolk van Gods zichtbare tegenwoordigheid. En die vervult heel de tempel. En de priester staat er dan, prachtige tekst. En de priesters des Heren, dienaars, konden niet dienen. Dan ben je echt bij de emeritaat. En de priesters konden niet meer dienen. Want de heerlijkheid des Heren had de tempel vervuld. Ze moesten terug. De lichtende wolk van de aanwezigheid van God rustte op de ark. God is tegenwoordig. God is in ons midden. Laat ons diep in het stof aanbidden. Kijk, en diezelfde heerlijkheid die er nu in de tabernakel was in de tijd van Mozes, toen Mozes de tabernakel in gebruik nam. En die bij Salomo aanwezig was, zodat de priesters des Heren niet meer konden dienen. Diezelfde heerlijkheid is nu op de berg. En nu gaat de volle betekenis oplichten. Waar is God? Waar woont God? Dan hoef je niet naar Jeruzalem te gaan. Dan hoef je ook niet naar Rome te gaan of waar dan ook. God is tegenwoordig met zijn heerlijkheid en met zijn genade in Jezus Christus. Daar woont hij zelf. Daar wordt zijn heil verkregen. En het leven tot in eeuwigheid. En dan kun je vanmorgen in de kerk zitten in Sliedrecht. Of je kan meeluisteren voor de kerktelefoon. En als God in Christus nou komt en zijn heerlijkheid openbaart, dan woont hij daar. En dat kan zomaar in de kerk zijn, dat kan zomaar in je slaapkamer zijn, dat kan zomaar in je woonkamer zijn. Daar woont hij zelf. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. De heerlijkheid van de gekruisigde Christus. De heerlijkheid van een bebloede borg. De heerlijkheid van iemand die betaalt voor mijn hemelhoge schuld. Dat is de pit en de kern van de tekst. En daarom zegt de Heer ook, als hij zegt, een stem uit de wolk. Teken van Gods aanwezigheid. Het teken van diezelfde aanwezigheid die God openbaarde toen hij in de tabernakel woonde, boven het verzoendeksel, boven het bloed van het verzoendeksel. Toen hij in de tempel van Salomo het hele heiligdom vervulde, boven het verzoendeksel. Hier woont God, bovenin. Door Jezus Christus, de borg die de zonde verzoent. En wat moet er dan gebeuren? Wel, dan is de boodschap die klinkt op de berg niet van bouwtenten. Niet van kijk naar Elia. Niet van kijk naar Mozes. Zelfs niet kijk naar de Heere Jezus. Hoort hem. Wij moeten dat in onze visueel ingestelde samenleving, hè, maar grondig bedenken. Gods kerk wordt zalig door wat? Door kijken. Door wonderlijke gebeurtenissen, stemmen uit de hemel. Ach wel, nee. Door eenvoudig naar hem te horen. Want het behaagt God, zegt Paulus later. En dan onderstreept Paulus, geleid door de Heilige Geest, wat hier staat, door de dwaasheid van de prediking mensen zalig te maken die geloven. Want het geloof, zegt hij in Romeinen 10, is uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. Zullen we maar stoppen met ons praten over drama en dans in de eredienst? Zullen we daar maar grondig mee stoppen? Want daar gaat het niet om. Het geloof is uit het gehoor. En een mensenkind wordt horende zalig. Spreek, Heer. Dat geldt voor de dominees op de kansel. En dat geldt voor de gemeente in de bank. Spreek, Heer. Want uw knecht en uw dienstmaagd hoort. Wat horen ze dan? Hoort hem. Dat is ook de ontdekkende prediking van de Heer Jezus. Er wordt wel eens een tegenstelling gemaakt tussen Johannes de Doper en tussen de Heer Jezus. Ik heb dat meerdere malen gehoord. Maar dat klopt natuurlijk niet, hè? Want als je nou terugbladert in het evangelie, dan is Johannes' prediking deze prediking. Matthäus 3. Bekeert u, want het koninkrijk Gods is nabijgekomen. En dat gaat heel diep, hoor. De pijl ligt al aan de wortel van de boom. En breng dan vruchten voor der bekering waardig. Maar diezelfde prediking staat in hoofdstuk 4 van de lippen van de Heere Jezus. Toen begon Jezus te spreken na zijn doop in de Jordaan. Bekeert u, want het koninkrijk Gods is nabijgekomen. Heb je die boodschap gehoord? Ja, echt gehoord? Bekeert u? Heren, hoe moet dat? Ik heb een dwars, een ongehoorzaam, een onbuigzaam hart. Heere, schenk de genade van de bekering. Bekeer u mij, zoals Jeremia het zegt, zo zal ik bekeerd zijn. Dat is nu gebed geworden. Hoort hem, zegt de stem van de hemel. Luister naar hem, ook als hij ernstig en welgemeend roept tot bekering. Want die woorden van God die komen tot ons, zeggen onze Dordtse leerregels, met bevel van bekering en geloof. Wie zijn wij dat we die woorden van God naast ons neer laten liggen? Heere, bekeer u me. Maar niet alleen die ernstige, diepe, scherpe eis tot bekering, waarvan we geen millimeter af mogen doen vandaag de dag. Maar de Heere Jezus laat ook weten wat de weg is waarin hij gevreesd en gediend kan worden. Dat machtige woord wat beschreven staat in het evangelie naar Johannes. Al wat de Vader mij geeft, zal tot mij komen. En die tot mij komt, zal ik geenszins, letterlijk vertaald, onmogelijk dat ik die ooit zal uitwerpen. Bent u gekomen? Ja, maar dominee, er staat toch, al wat de Vader mij geeft, dat zijn de uitverkorenen. Kent u de geschiedenis van het leven van John Bunyan, de ketellapper uit Engeland, 17e eeuw? Die heeft over dit vers een hele verhandeling geschreven. En die zegt, oh, wat heeft de duivel daar een winst mee gehaald, hè? Met die tekst. Dat vindt u misschien vreemd. Hij zegt, want toen ik die tekst aan me toe kreeg, al wat de Vader mij geeft zal tot mij komen en die tot mij komt zal ik geenszins uitwerpen, stond de duivel aan de ene kant en God stond aan de andere kant. Als was het een touw. Ja, Bunyan sprak beelden. Hij zegt dat de duivel trok aan de ene kant en God trok aan de andere kant. En de duivel zegt, al wat de Vader mij geeft, John, het is verloren voor je. Uitverkoren, dat ben je niet, klaar. En God trok aan de andere kant, zal tot mij komen. Dat is genade. Hij zegt, en God heeft gewonnen. God heeft gewonnen. Door Jezus Christus zal tot mij komen. Hij zegt, als de Heer Jezus gaat trekken in je leven, door het werk van zijn Vader en van zijn Geest. Maar dan moet je komen. Er is maar één naam onder de hemelen gegeven waardoor wij moeten zalig worden. Dat is goddelijk moeten. En als God trekt, wie zal het keren? Zou je daar nou niet om bidden? Zo jong als je bent of zo oud als je bent. Heere, trek mij. Met de koorden van eeuwige liefde. Ik ben machteloos en hulpeloos en hopeloos. Maar trek u mij. Hoort naar mij. En dan staat het erin. Dan staat het er. Komt allen tot mij. Er zit geen beperking in hoor. Komt allen tot mij die vermoeid en die beladen zijt. En ik zal u rust geven. Ja, maar dominee, ik ben niet vermoeid en niet beladen. Oh nee? Oh nee? Weet u wat er staat in de grondtekst? Komt allen tot mij vermoeid en beladen als ge zijt. En wie durft er nou te zeggen dat hij niet vermoeid is? Je wordt toch doodmoe van deze tijd soms. En dat je niet beladen bent door alles wat er op je afkomt. Al die prikkels op je netvlies en via de mail en via je mobieltje en noem maar op. Vermoeid. Vermoeid en beladen als ge zijt. Hoef je niks mee te brengen. Hoef je alleen maar met lege bedelaarshanden te komen. Heer, help me. Wees mij de zondaar genadig. Hoort hem. Dan gaan we nog één stap verder. En dat is ook als je nou de Heere mag kennen. En Petrus was een gekende hoor. En Jacobus ook en Johannes ook. Dat waren mensen die de Heere vreesden. Petrus was wel een eind van pad toen hij de Heere Jezus eigenlijk tot de orde riep. Van Heer, het is goed dat wij hier zijn. Maar het was wel een man die wist van de opzoekende liefde van de Heere. En als de Heere Jezus hier de stem uit de hemel hoort en die stem uit de hemel in de harten en de levens van die drie discipelen die daarbij waren wordt ingegrift, hoort hem. Dat heeft ook te maken met de weg die de discipelen moeten gaan om het evangelie te gaan verkondigen straks na Pinksteren. Dat heeft ook te maken met wat in het slot van dat 16e hoofdstuk staat van het Matteüs evangelie. Zo iemand achter mij wil komen, die nemen zijn kruis op en volgen mij. Die nemen zijn kruis op en volgen mij. Kijk, daar had Petrus voor Goede Vrijdag en Pasen nou moeite mee. Dat de weg achter de Heere Jezus ook een weg van het kruis zou zijn. Hij zag het kruis van de Heere Jezus niet direct als noodzakelijk en zijn eigen kruis dragen. Tegen zijn eigen drift strijden. Tegen zijn eigen zonde strijden. Tegen zijn verloochening strijden. Tegen. Nee, dat zag hij ook niet. Maar hij heeft het wel geleerd. Hoort naar hem. Neem zijn juk op u. Neem zijn kruis op u. Wat is dat? Ja, daar kan ik natuurlijk niet een hele preek over houden vanmorgen. Dat is ook niet de bedoeling. Maar kruis op je nemen, dat betekent in ieder geval dat je eigen leven in zekere zin, ik zeg het heel voorzichtig, gekruisigd. Je hebt tegenwoordig een tendens hè, dat mensen in christelijke kring vooral een beetje evangelisch-achtig vaak hebben over het triomferende leven. The power of positive thinking. Het komt zo uit Amerika overwaaien. Maar dat laten we verder maar rusten. Maar het leven van een echt kind van God, dat is leven onder het kruis. Neem uw kruis op u. En dat is volgen. En dat is moeilijk. Want dan moet je je zonde en je vlees en je eigen ik verloochenen. Want wat baat het een mens als hij de hele wereld zou gewinnen en zou schade lijden aan zijn ziel? Kruis. Denk aan dat prachtige woord van die grote Schotse prediker Samuel Rutherford, 17e eeuw. Man is ooit benoemd als hoogleraar in Utrecht. Helaas is hij nooit naar Nederland gekomen. Want dat was een juweel in het Koninkrijk van God. En Samuel Rutherford zat in de gevangenis. En hij kreeg bericht dat een van de leden van de gemeente die hij gediend had, een weduwe, in korte tijd niet alleen haar man verloren had, maar ook nog haar twee zoons. En de weduwe was een vrouw die God vreesde. En hij schrijft, en ik zeg het nu in mijn eigen woorden, ongeveer zo: geliefde zuster in den Heere, het kruis is zwaar. Onmogelijk om het te dragen. Maar ik bid u. Zie langs de balk van uw kruis wat uw rug ten neerdrukt omhoog. En u zult ontdekken dat het zwaarste stuk van uw kruis gedragen is door hem die u is voorgegaan. Hij is in al uw benauwdheden benauwd. O gezegende voorganger, o gezegende kruisdrager. Want als je achter hem aan mag komen, gemeente, en je ogen mag richten op die zware balk die misschien op dit moment door welke omstandigheden dan ook op je rug rust, dan zie je het zwaarste stuk is gedragen. Achter hem aan. Hoort hem. Zie op hem. De overste leidsman, zegt de apostel, en de voleinder van het geloof. En zo komen we aan het slot van de preek van vanmorgen. U begon met de vraag: hebt u wel eens een stem uit de hemel gehoord? Als het goed is, hebt u hem vanmorgen gehoord. Nee, niet mijn stem. De stem van God in zijn woord. Want dat zeggen we wel eens. Hè? Ja. Dat dan in de prediking de stem van God mag klinken. En daar bidden we om. En ik hoop dat u er vanmorgen om gebeden hebt. Maar hebt u hem gehoord? U krijgt geen hoorbare stem uit de hemel te horen. U hoort wel wat God in zijn woord tot zijn gemeente zegt. En als dat toegepast wordt door de krachtige, onweerstaanbare werking van de Heilige Geest, dan hoort u als het ware een stem uit de hemel. Hoe lang zal het nog duren? De meeste van u zijn veel jonger dan ik. Jij, u hebt misschien nog een heel leven voor je, ik hoop het. Maar hoe lang zal het nog duren dat je de stem van God in het gewaad van zijn woord hoort? Hoort hem. U weet het niet, jij weet het niet, ik weet het niet. Maar één ding weet ik wel. Heden, indien ge zijn stem hoort, zo verhardt uw harten niet. maar laat u leiden. Amen.